Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
Welkom in een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Vandaag gaan we Brusselen en dat doen we met een Brussels parlementslid. Een regelrechte Brusselaar, zij het niet van geboorte. Welkom in onze studio, Gilles Verstraeten.
Dank u wel.
Ik kom uit Antwerpen en mensen die vanuit Vlaanderen of van elders in Antwerpen komen wonen, zich vestigen, dat noemen wij een aangespoelde. Hoe noem je dat in Brussel? Iemand die geen Brusselaar van geboorte is, maar zich daar komt vestigen?
Een aangespoelde, dat is volgens mij nog redelijk beleefd. Ik heb in Antwerpen ook wel andere dingen gehoord al over West-Vlamingen, wat dat ik zelf van origine ben. Ik ben eigenlijk een Kortrijkzaan. In Brussel spreekt men grosso modo van ketjes en zinnekes. Mm. En ketjes, dat zijn mensen die geboren en getogen Brusselaars zijn. Volgens de striktste definitie moet je daarvoor zelfs ook een Brusselse ouder hebben. Ja. Maar enfin, dat wordt eigenlijk steeds losser gebruikt. En een zinneke is dan eerder iemand die een nieuwe Brusselaar is, zoals men zegt. En dus ben ik in principe een zinneke. Wel met die caveat, ik heb een West-Vlaamse moeder, maar eigenlijk een Brusselse vader. Dus mijn vader was van origine, of mijn grootouders waren Vlaams-Brabanders en mijn vader is in Laken geboren en de eerste jaren van zijn leven opgegroeid.
Ja. Dus ergens in het DNA zit er wel wat Brussel.
Ja, en de cirkel is in zekere zin rond, want mijn grootouders en mijn vader en mijn twee onkels daarbij, die zijn in der tijd dan van Brussel naar Kortrijk verhuisd, omwille van de textiel en dergelijke. En ik heb dus de omgekeerde weg gemaakt en ben terug in Brussel terechtgekomen.
Ja, dan ben je een regelrechte Brusselaar geworden. Je hart ook verloren aan Brussel?
Ja, al vrij vroeg eigenlijk. Er zijn twee soorten West-Vlamingen, grosso modo. Er zijn diegenen die zo rond hun 14, 15 denken, dat is hier wel goed in West-Vlaanderen, goed vertoeven en rustig en kalm. En die eigenlijk hun hele leven in West-Vlaanderen al zien. En dan zijn er diegenen die aan hun 14, 15 zo ongeveer uitmaken van, dit is misschien iets te rustig en te provinciaal en die de lokroep van de grote stad voelen en die zeggen, ik moet weg. De meeste West-Vlamingen die zo'n beetje de lokroep van de grote stad voelen, die gaan dan naar Gent. Ja. Ik lach daar altijd een klein beetje mee, want Gent, dat is eigenlijk gewoon een extensie van West-Vlaanderen geworden. In zekere zin.
Een enclave.
Een kolonie, zou ik bijna zeggen. Maar dat sprak mij wat minder aan en ik was toch echt meer aangetrokken tot Brussel. Ik begon hier al te komen vanaf mijn 16e. Ik had een iets oudere vriend die hier studeerde en die een appartementje had op het Sint-Goriksplein. Mm-hmm. Pal in het centrum van Brussel, midden van de uitgaanswijk ook. Ja. En ik vond dat fantastisch. Dat was zo'n beetje Sodom en Gomorra. Daar gebeurde het. Je zag hier de halve wereld op straat lopen en kwam je op café tegen. Die tweetaligheid ook, dat er meerdere talen gesproken werden. Ik vond dat allemaal best spannend en dat sprak mij wel aan. En dus vanaf mijn 16e ben ik eigenlijk regelmatig in Brussel beginnen komen en een beetje op slag verliefd geworden. Ik heb dan wel in Kortrijk en Leuven gestudeerd, een beetje in Brussel ook. Maar eigenlijk was het ongeveer op het einde van mijn studies uitgemaakte zaak dat ik wel naar hier wou komen. Ja,
ja, en heb je in Brussel gevestigd. In alle eerlijkheid, zelf heb ik weinig met Brussel. Ik ken het ook niet goed.
Zoals de meeste Vlamingen.
Ja, ik denk dat er veel Vlamingen zijn die Brussel niet kennen. Vind je dat niet jammer?
Ik vind dat heel jammer. Ik begrijp het wel, voor een deel. Maar er is ook een bepaalde ironie. Heel veel Vlamingen kijken naar Brussel en zien voornamelijk wat de Vlaamse media er ook over bericht. En dat is ook een frustratie voor iemand die een Vlaming die in Brussel aan politiek doet. De Vlaamse media staat hier alleen maar wanneer er een acute crisis is. Als er geschoten wordt, of als er een rel is op oudejaarsavond, of wat dan ook. Al wat daartussen gebeurt, daar wordt eigenlijk niet over bericht. Er wordt heel weinig gekeken naar de grondoorzaken, wat er hier politiek allemaal speelt, wat er gebeurt, ook wat er te beleven valt. En men bericht dus eigenlijk enkel over de crisissen, de acute problemen die opspelen. En denk dat de meeste Vlamingen dat zien en denken, oh mijn god, wat voor een verschrikkelijk oord is dat, daar moeten we niet naartoe gaan. Het is wel zo dat de problemen hier substantieel zijn, echt heel, heel groot zijn, en we kunnen er straks verder op doorgaan.
Maar wat is het zo wat de grootste misvatting die er over Brussel bestaat, als je zo eentje kan uitpikken?
Dat is een beetje het ironische element dan. Heel veel Vlamingen denken, Brussel is verloren en dat is een soort gefaalde multiculturele staat waar het Frans heel dominant is en waar dat je als Vlaming totaal en als Nederlandstalige totaal je plaats niet meer hebt. Maar eigenlijk in de 20 jaar dat ik in Brussel kom, heb ik nog nooit onder de Brusselse bevolking zoveel Nederlands gehoord als vandaag. En dat is eigenlijk serieus aan het keren. Dus er is hier een enorme opportuniteit. Er zijn steeds meer Brusselaars die kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs, die kiezen voor de Vlaamse instelling, die kiezen voor de kwaliteit van het beleid dat door Vlaanderen gevoerd wordt en op gemeenschapsbevoegdheden, cultuur, onderwijs, welzijn, inburgering ook, we kunnen er straks op doorgaan, hier in Brussel ontplooit wordt. Dus steeds meer Brusselaars zien de relevantie van Vlaanderen in Brussel in, terwijl dat ironisch genoeg steeds meer Vlamingen misschien, en onterecht vind ik, mentaal aan het loskoppelen zijn van Brussel.
Maar over dat loskoppelen, ik neem nu een heel eenvoudig voorbeeldje. Brussel, dat zijn de nationale instellingen, je sprak er zelf over, de Europese wijk, ook hoofdzetels van grote bedrijven zitten hier, dat weten wij. Maar als ik uit Brussel Centraal, uit de trein stap en ik kom het station buiten, dan zie ik heel veel armoede, dan zie ik lelijkheid eigenlijk. Dat is de eerste indruk die ik meteen voorgeschoteld krijg.
Het is, Brussel is zeker een stad van enorme contrasten. Tussen extreme rijkdom in sommige van de zuidelijke gemeenten, vrij extreme armoede ook. De drie armste gemeenten van het land qua gemiddeld inkomen liggen alle drie in Brussel. En de top 10 wordt met nog wat Brusselse gemeenten aangevuld. Dat gaat over Sint-Joost op eerste plaats, Molenbeek op tweede plaats en Anderlecht, mijn gemeente waar ik ook gemeenteraadslid ben, op de derde plaats. Die problemen zijn reëel. Maar het is ook een stad met een extreem rijke Brabantse, Vlaamse geschiedenis. Met een oogverblindende schoonheid op veel plaatsen. Als men denkt aan de Grote Markt, is natuurlijk één die iedereen kent. Ja. Maar je vindt die schoonheid en die geschiedenis eigenlijk een beetje in alle uithoeken in Brussel. Er is zo één straatje in Anderlecht, Porseleinstraatje,
heet mooie
dat.
Naam.
Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk een stukje middeleeuwse Anderlecht, waar Desiderius Erasmus ook een tijd lang verbleven heeft. Daar staat ook het Erasmushuis, dus in de buurt. Dat is een van de oudste middeleeuwse huizen die in Brussel nog overeind staat. Maar in dat Porseleinstraatje sta je eigenlijk in een soort slingerend middeleeuws straatje en op het uiteinde staat de collegiale kerk van Sint-Pieter en Sint-Guido. Sint-Guido, die een Brabantse heilige was. En dat is een prachtig beeld als je daar staat. Je zou bijna kunnen denken, dit is Brugge of je bevindt je hier in de middeleeuwen in Vlaanderen. En je vindt van die uithoeken overal in Brussel. Dus je hebt die enorme schoonheid. Ja. Maar er is inderdaad ook veel lelijkheid en er is ook veel miserie in Brussel. En dat is in belangrijke mate te wijten aan de manier waarop deze stad eigenlijk al decennia lang zwaar mismeesterd wordt.
En hoe zou je dat... Die armoede is zichtbaar, drugsgebruik is soms ook gewoon letterlijk zichtbaar.
Steeds meer, ja.
Maar de vraag is, hoe los je dat op of hoe pak je dat aan? Want...
Men moet op zijn minst al beginnen met te erkennen dat er een probleem is. En men moet kunnen zien waar het fout gelopen is. Heel veel heeft te maken met het Franstalig socialistisch beleid, het PS-beleid. De PS is sinds de oprichting van het gewest in 1989 onafgebroken aan de macht hier geweest, in Brussels gewest. Heeft ook bijna altijd de minister-president geleverd, met één uitzonderingsperiode waar dat er een paar liberalen minister-president waren. Dat was een turbulente periode ook. Maar de PS deelt eigenlijk al heel erg lang de lakens uit. En die hebben een beleid gevoerd dat eigenlijk, en dat zie je in Wallonië trouwens ook, dat zijn dezelfde problemen, maar in Brussel nog een beetje erger op bepaalde vlakken. Men heeft inactiviteit aangemoedigd en overheidsafhankelijkheid aangemoedigd. Dus heel erg mensen in uitkeringen geduwd, niet in het minst nieuwkomers, migranten, en daar hebben we er veel van in Brussel. En men heeft tegelijkertijd geen inburgeringsbeleid willen voeren, geen integratiebeleid, want verwachtingen stellen aan nieuwkomers, aanzinnig is dan, dat zou racisme zijn. Dat was discriminatoire, dat kon absoluut niet gedaan worden. En men heeft tegelijkertijd heel erg lang allerlei veiligheidsproblemen onder de mat geveegd en een heel zacht of quasi onbestaand veiligheidsbeleid gevoerd. En al die zaken samen hebben geleid tot exploderende armoedecijfers. Je hebt 40% van de Brusselse bevolking die onder de armoederisicodrempel leeft.
Ja, 40%.
Dat is fenomenaal hoog. Het is dramatisch. De werkzaamheidsgraad is aan het stijgen wel in Brussel, maar is eigenlijk nog altijd veel te laag. We zitten nog onder de 70%, dus meer, laten we zeggen, 1 op 3 Brusselaars op beroepsactieve leeftijd is niet aan de slag. Op geen enkele manier. Leeft van een uitkering, leefloon, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering, of geen uitkering.
Hallucinante cijfers. Eigenlijk.
Dat zijn hallucinante cijfers. En als je dan ook op de koop toe weet dat natuurlijk, dat zijn gemiddelde algemene cijfers. Als je naar een gemeente als Watermaal-Bosvoorde of Ukkel of Oudergem gaat kijken, die rijke gemeenten zijn in het zuiden van Brussel, ja, die behoren tot de rijkste gemeenten van het land.
Ja.
Maar als je gaat kijken naar de noordwestelijke gemeenten, Brussel, delen van Brusselstad, Anderlecht, Molenbeek, Sint-Joost, delen van Schaarbeek, waar dat ook het grootste deel van de bevolking in Brussel leeft, ja, daar zijn de cijfers nog veel hoger dan het gemiddelde. Een wijk waar ik zelf 5 jaar in gewoond heb, Kuregem, daar is bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid 50%. En daar woont op een anderhalve vierkante kilometer, of 2 vierkante kilometer ongeveer, woont daar 25.000 à 30.000 man aan.
Ja. Dus ik hoor een totaal gebrek aan inburgeringsbeleid en
veiligheidsbeleid. En de twee zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Het mantra dat in Brussel altijd herhaald wordt, en daar valt trouwens iets voor te zeggen, het is ook wat mij in Brussel wel aangetrokken heeft, is dat diversiteit een verrijking is.
Ja.
Dat kan het zijn. Dat er meerdere perspectieven binnenkomen, meerdere manieren van naar de dingen te kijken, verschillende culturen, godsdienstige overtuiging. Dat kan op zich een rijk lappendeken zijn. En ik zou zeggen dat Brussel als hoofdstad van Vlaanderen eigenlijk een beetje het venster op de wereld is van Vlaanderen. Niet alleen door de internationale instellingen die hier zijn, maar ook door de wereld die hier gewoon leeft en aanwezig is.
Ja.
Het feit dat je hier mensen tegenkomt die je op andere plaatsen in Vlaanderen niet zou zien. Maar, en dat is de grote maar, als je een heel grote diversiteit van origines, overtuigingen, godsdiensten, talen ook hebt, is het eigenlijk des te belangrijker dat je op zoek gaat naar wat bindt ons. Hoe kunnen wij boven al die diversiteit iets hebben dat ons verenigt, dat ons aan elkaar verbindt, dat sociaal kapitaal maakt en dat ervoor zorgt dat als mensen elkaar op straat tegenkomen, dat ze elkaar vertrouwen. Dat ze ervan uitgaan, we delen grosso modo hetzelfde waardenkader, wij zijn gelijken en we zitten samen in hetzelfde schuitje. Dat inburgeringsbeleid, dat inzetten op integratie, op naar elkaar toegroeien, dat is in Brussel niet gebeurd. waardoor dat er heel weinig sociaal kapitaal is, heel veel wantrouwen is tussen, tussen de Brusselaars, tussen mensen van verschillende etnische origines ook. Dit is niet alleen een verhaal van autochtonen tegen allochtonen. In Kuurichem heb ik dat ook gezien tussen de verschillende etnische groepen. Er is ook heel veel wantrouwen en conflict.
Veel gemeenschappen die wat botsen met elkaar.
En als je in zo'n situatie terechtkomt, dan is het des te belangrijker op de koop toe dat je eigenlijk ervoor zorgt dat er op zijn minst een bepaalde mate van orde is. Bepaalde basisregels, minimumregels, dat gaat misschien niet maken dat die groepen elkaar vertrouwen, fundamenteel vertrouwen of naar elkaar toegroeien, maar dat er op zijn minst een bepaalde mate van orde is. De wetten worden gerespecteerd, de regels gelden voor iedereen.
Letterlijk een samenleving dan eigenlijk.
Ja, nog minimaler dan dat, zou ik zeggen, bijna gewoon dat er een mate van orde is. Dat heeft men ook niet gedaan. Dat heeft men ook op zijn beloop gelaten. En dan krijg je wat bepaalde filosofische auteurs anomie noemen. Waar dat eigenlijk de samenleving, het gemeenschappelijke, echt compleet begint te verbrokkelen. En dus ga je op al die fronten tegelijkertijd moeten werken. En daar zitten problemen qua onderwijs in, daar zit dat inburgeringsbeleid in, dat echt versterkt moet worden. We hebben nu sinds een jaar of twee eindelijk verplichte inburgering in Brussel. Mm. Men is daar nu mee begonnen. Maar het is een ecoloog-minister die daarvoor bevoegd is, voor die invoering daarvan. En die heeft de zaken wat bijgeschaafd en heeft alles wat in de ordonnantie stond, in de regelgeving omtrent inburgering in Brussel, over gedeelde waarden en normen, over onze geschiedenis, al die dingen heeft hij er eigenlijk uitgehaald. En hij heeft erin geschreven dat we vanaf nu gaan inburgeren op basis van een interculturele logica. Ja. Met andere woorden, alle culturen, ieder waardensysteem is gelijk aan het andere en we moeten in dialoog met elkaar treden. Er is eigenlijk geen light-cultuur meer, waarvan wij verwachten dat mensen die hier toekomen erin inburgeren.
Ja, maar dan lijkt
dat idee is eigenlijk geschrapt. En Groen en Ecolo, die zeggen dat openlijk in het Brussels parlement, met enig plezier bijna. Ja, er is hier geen light-cultuur meer, en maar goed ook.
Maar dan lijkt me in het onderwijs wel een grote uitdaging.
Absoluut.
Te liggen. Hè? Jij bent voorzitter, want ik ga nu even spreken, voorzitter van de commissie onderwijs in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ja.
Dat is een hele mond vol.
Ja.
Wat houdt die rol precies in? En hoe zie je dat dan, het onderwijs in Brussel? Zit dat in de goede richting? Want onderwijs kan ook een opstapje zijn om een goede job te vinden, bijvoorbeeld.
Ja, dus de Raad... Het is inderdaad een hele mond vol. De gemeenschapscommissies, je hebt de Franse gemeenschapscommissie en de Vlaamse gemeenschapscommissie, en die zijn eigenlijk een beetje de doorstoten van de Vlaamse gemeenschap, van het Vlaamse bestuur, en zou moeten zijn van het Franstalig bestuur in Brussel. Dus je hebt hier de twee gemeenschappen, de twee taalgemeenschappen, die voor cultuur, onderwijs, dat soort zaken bevoegd zijn. En ik ben dus voorzitter van de commissie die het Vlaamse onderwijsbeleid in Brussel opvolgt. En dat gaat dus over de Vlaamse Nederlandstalige scholen in Brussel. Dat zit in stijgende lijn. Ondertussen scholen wij 25% van alle Brusselse kinderen. Daar waar dat een paar decennia geleden Nederlandstalige scholen in Brussel nog dicht gingen bij gebrek aan interesse. Ja. Tegenwoordig kunnen wij niet snel genoeg scholen bijbouwen. Ja. Omdat de vraag zo enorm groot is.
Wat een goede zaak is natuurlijk.
Dat is een extreem goede zaak. Veel mensen erkennen dat er in het Nederlandstalig onderwijs, met alle problemen van dien weliswaar, maar dat er meer discipline is dan in het Franstalig onderwijs, dat de kwaliteit sterker is, dat de kinderen ook met een meertalige kennis afstuderen, wat dat in Brussel extreem belangrijk is. Op onze arbeidsmarkt wordt vaak twee, zelfs drietaligheid gevraagd, Frans, Nederlands, Engels. Het Franstalig onderwijs faalt daar compleet in. Het Nederlands is in Brussel in het Franstalig onderwijs, in tegenstelling tot in Wallonië, verplicht. Ik heb veel Franstalige vrienden in Brussel die hier school gelopen hebben. Die hebben op de schoolbanken 9 jaar lang verplicht Nederlands gehad. Mm-hmm. kunnen geen zin construeren. Dat is een catastrofe. Het Nederlandstalig onderwijs slaagt daar wel in. En mensen die meertalig afstuderen, die vinden ook vrij snel een job. Je ziet dat ook in de werkloosheidscijfers. Daar zitten bijna geen tweetaligen tussen. Ja. Van zodra dat je Nederlands, dat je Frans en Nederlands kent, vind je een job. Ja. Bijna gegarandeerd.
Dus daar ligt de toekomst eigenlijk wel wat.
Daar ligt de toekomst, daar moeten we absoluut in blijven investeren. Tegelijkertijd zien we dat we in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, in het Vlaams onderwijs in Brussel, met enorme uitdagingen zitten die in Vlaanderen ook steeds meer spelen. In, denk ik, alle provinciesteden. In hoe gaan we om met die diversiteit? Weet je, diezelfde uitdaging, hoe doe je dat? Hoe maak je van de meervoudigheid, hoe schep je daar eenheid in? En daar zijn de foute onderwijskeuzes die in het verleden gemaakt zijn, ook wel problematisch in Brussel. Dat we zien dat die kwaliteitsdaling die in Vlaanderen over het algemeen hebt, dat je die in Brussel ook hebt. En we gaan onze positie niet kunnen behouden als we die tanker niet keren. Als wij eigenlijk verder wegzakken qua onderwijskwaliteit, qua talenkennis ook, wat dan net de reden is dat mensen voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen in Brussel, dan gaat men op den duur zeggen, wat is het verschil nog tussen het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs? En gaat men die keuze misschien niet meer maken.
Maar de onderwerpen die je aanhaalt, hè, dus onderwijs, het veiligheidsbeleid, inburgering. Ja, die uitdagingen zijn enorm in Brussel. Uitdagingen, ja, dan denk ik altijd, ja, dat kost centen om die aan te pakken. Of toch een beetje centen. Ja. Maar zelfs een beetje centen heeft men in Brussel niet meer, als ik een beetje kort door de bocht ga.
We zitten in een extreem slechte financiële situatie, met dank aan een Vlaamse liberale minister van begroting, Sven Gats, die het helemaal heeft laten ontsporen. De volgende regering zal 1 miljard euro, meer dan 1 miljard euro, moeten zoeken op een gewestelijke begroting van 6 miljard op jaarbasis. Dat is fenomenaal. En dan hebben we nog niet gesproken over andere problemen die al in de media geweest zijn. Hè. Er zit nog 1 miljard euro schuld bij Vivaqua, de Brusselse watermaatschappij, die een intercommunale is. Ja. De Brusselse gemeenten zelf, daar zijn er ook heel veel die quasi failliet zijn. Je zou kunnen zeggen, hier is geen beginnen aan. Maar ik bekijk dat niet zo. Ik zie dit eigenlijk als een opportuniteit. Het systeem dat de PS tot nu toe al 30 jaar voert. Maar dat ze zeggen, we gaan de mensen niet voor hun verantwoordelijkheid stellen. We gaan gewoon geld uitdelen aan mensen om inactief te blijven. Het systeem waarbij dat we 19 verschillende gemeenten, 19 OCMW's, 6 politiezones hebben, waar dat we allerlei beleid uitbesteden aan tientallen VZW's, waar dat we subsidies overstrooien en waar dat de zachte aanpak heerst en zachte heelmeesters die etterende wonden maken en waar dat we handenvol geld aan uitgeven terwijl dat de problemen totaal niet aangepakt worden. Kijk, dat systeem is compleet aan het barsten. Mm-hmm. En de Brusselaars zien het ook. De Brusselaars zijn daar ook echt kwaad over. Ik stel dat meer en meer vast. En dat gaat niet alleen over autochtone Brusselaars, dat gaat ook over allochtone Brusselaars. Daar ligt voor ons een opportuniteit, want wij zijn het alternatief. Wij hebben aangetoond, bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen met Bart De Wever, dat wij een complexe, extreem diverse stad kunnen besturen, kunnen bestieren, in de juiste richting kunnen duwen. Met het juiste beleid. Daar hebben we ook aangetoond dat, ook al zit je in een moeilijke financiële toestand, en Antwerpen had ook torenhoge schulden vroeger, hè, als je verstandige keuzes maakt, als je de juiste keuzes maakt, als je efficiënt te werk gaat, dan kan je de zaak verbeteren. Als je meer mensen aan de slag krijgt, win je ook twee keer, dan win je belastingsinkomsten en moet je eigenlijk ook geen uitgaven meer doen aan allerlei sociale zaken. Dus dat is iets dat moet aangepakt worden. Als je het veiligheidsbeleid beter maakt, dat er terug ook meer middenklassen naar Brussel wilt komen en wilt blijven. Als je dat inburgeringsbeleid beter doet, als je terug meer onderwijskwaliteit hebt, de kennis van het Nederlands verbetert. Dat zijn allemaal dingen die positieve effecten gaan genereren. En ik denk dat daar steeds meer Brusselaars ook klaar voor zijn voor dat verhaal. Zoals ik al zei, ik ben gemeenteraadslid in Anderlecht. Dat is de derde armste gemeente van gans het land, qua gemiddeld inkomen van de bevolking. Het gemeentehuis staat in Kuregem, wat dan een van de meest armoedige, triestige wijken is van gans het land. Dat ligt naast Brussel-Midi, Brussel-Zuid, station waar dat ook veel om te doen is geweest. Daar is enorme drugsproblematiek, nettijdsproblematiek, 50% jongerenwerkloosheid. De junkies lopen daar over straat. Daar zijn nu dames, bijvoorbeeld recent met dames met hoofddoek ook onder meer, hè, die Franstalig zijn en die onderling zitten te zeggen: on doit tous voter NVA la prochaine fois. Mm-hmm. Wij moeten voor de NVA stemmen. We hebben al voor van alles gestemd, voor PS, voor Ecolo, voor PTB, al die linkse partijen. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Er moet hier terug orde komen. De problemen moeten ernstig aangepakt worden. En ik merk dat die oren hebben naar het verhaal dat ik daar breng. Het verhaal dat wij ook in het Brussels parlement brengen. Dat die zeggen, pak eindelijk de problemen eens aan. En die mensen hebben niet de taboes die Franstalige politici daarover hebben. Dat ze zeggen, hierover mag je niet spreken, of je mag de problemen niet benoemen, want dat is discriminatoire en we beginnen de discussie zelfs niet. Die mensen weten wat de problemen zijn. Die willen dat politici over die problemen op een correcte, ernstige manier spreken en dat ze met oplossingen komen. Het is duidelijk dat de linkerzijde die oplossingen niet in huis heeft. Wij hebben die wel.
Ja, als ik jou zo bezig hoor, ja, dan kijk je uit naar de verkiezingscampagne om iedereen te overtuigen. Geen spijt dat je ooit het achtergrondwerk, hè, want je hebt in het Europees Parlement gewerkt als medewerker, dat je dat verlaten hebt voor...
Ja, daarna ben ik medewerker in het Brussels Parlement geworden, dan kandidaat, gemeenteraadslid, lijsttrekker in Anderlecht voor het eerst in 2018.
Geen spijt dat je een gezicht bent geworden?
Ik ga daar heel eerlijk op antwoorden. Misschien eerst over de campagne. Ja, ik heb er zin in, want men heeft er een danige janboel in Brussel van gemaakt, dat de dingen die waar wij al 10 jaar voor waarschuwen, in Brussels parlement, in de Brussels politiek, allemaal aan het uitkomen zijn in a great big way. En ik zie niet in hoe ze zich... excuse my French. Ik zie niet in hoe dat ze zich hier nog gaan uitlullen. Dus laat die debatten maar komen. Ik heb er zin in. Heb ik er spijt van dat ik mijn werk achter de schermen achtergelaten heb en gezicht geworden ben? Nee. Uiteindelijk is politiek een roeping. Je doet het omdat je de zaken in handen wil nemen, omdat je de dingen wilt verbeteren. En als je er op gelijk welke manier aan kan bijdragen en men komt u vragen om dat te doen, en men is mij dat in de tijd komen vragen om kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen te zijn. Men heeft mij achteraf een beetje tegen mijn verwachtingen in, want ik dacht, ik ben nog te jong en het zal mijn moment niet zijn, 2019, heeft men mij de derde plaats gegeven. Ik had gezegd, zet mij maar ergens op de lijst. Ik heb dat dan aangegrepen. Als je die kans krijgt, als je het privilege krijgt om dat te mogen doen, dan doe je dat als je overtuigd bent van je zaak. Ik zou er wel bij zeggen, van politiek word je niet gelukkig. Ik zou iedereen aanraden om het boek Volk en Elite van Joachim Poolman te lezen. Hij legt dat haarscherp uit in een bepaald hoofdstuk. Het is niet om gelukkig van te worden. En de meeste politici worden de meeste politieke carrières eindigen ook niet mooi. Op een gegeven moment doe je de verkiezing te veel en dan word je met pek en veren buiten gedragen. En ondertussen zijn er heel veel mensen... Ik heb geen echte baas als parlementslid. Tegelijkertijd heb ik duizenden bazen. Want iedere kiezer heeft in principe een zekere legitieme aanspraak op een deel van mijn tijd.
Ja.
Dat is best wel stresserend soms. En je krijgt ook veel bagger naar je hoofd geslingerd. En dus, achter de schermen is comfortabeler, op een bepaalde manier. Je kan met politiek bezig zijn, zonder dat je met al die factoren rekening moet houden. En het is iets gemakkelijker om de deur dicht te trekken en er verder niet mee bezig te zijn. Dus het is wel anders. Tegelijkertijd... Als men mij het... had ik het nog niet gedaan en men kwam mij het nu vragen, ik zou het opnieuw doen. Ja. Dus nee, het is een roeping. kan het niet anders noemen. Dus nee, ik heb er zeker geen spijt van.
Nee, dan wens ik jou heel veel succes, heel veel goede moed ook in de verkiezingscampagne. Ik dank jou voor een heerlijk tripje door Brussel en alle moeilijkheden, maar ook alle uitdagingen en alle opportuniteiten die zich aandienen. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar, op naar een volgende Studio Vlaanderen.